kinderen grootbrengen is een uitdagende opdracht. Mama of papa zijn is misschien wel de moeilijkste baan ter wereld.
Ik tel tot 3.
Deze podcast gaat over de kleine kantjes van het opvoeden. Wij brengen echte verhalen met een knipoog, een traan en een lach. Want wat is het een voorrecht om dat kleine mensje te zien opgroeien met het hart op de juiste plaats. Welkom bij Ik tel tot 3.
Hey, hallo beste luisteraar. Fijn dat je afstemt voor een nieuwe aflevering van Ik tel tot 3. Wat een tijden, wat een nieuwe, maar vooral ook andere wereld waarin we zijn terechtgekomen. Ik denk dat we allemaal verbaasd zijn over wat ons overkomt deze dagen. We hopen dat jullie allemaal veilig, gezond en wel zijn. In deze nieuwe aflevering spreekt collega Lotte van Hoof met 5 mensen rond het onderwerp het leven in tijden van corona. Lotte is mama van 6-jarige Louis en ook een plusmama van 11-jarige Nette. Ze werkt als HR-professional, is getrouwd met Jan en doet ook vrijwilligerswerk voor Zitazo. Lotte is naar eigen zeggen een beetje overweldigd door alles wat haar en haar omgeving overkomt, net zoals jullie waarschijnlijk. Ze weet, we moeten en gaan er het beste van maken. Vandaag en alle volgende dagen, weken en misschien maanden. Lotte spreekt met Thomas. Hij is verpleger op de corona-afdeling en ook een papa van 3 jonge kinderen. Nadien interviewt Lotte Agnes. Zij is directrice bij Vito. Aansluitend hoor je een gesprek met de burgemeester van Mol. En luister je naar het verhaal van Petra. Zij is alleenstaande mama van 2 kinderen. Ten slotte doet ook nog 6-jarige Louis zijn zegje. Hier volgen enkele eerlijke en bemoedigende getuigenissen. Fijn dat je bij ons bent. Leuk dat je luistert. Keep safe. Zorg voor elkaar. En blijf in je kot.
Goedemiddag. Thomas, wie ben jij?
Hey, ik ben Thomas. Ik ben 33 jaar oud. Ik ben getrouwd en ik heb 3 kinderen. En ik ben werkzaam in het Heiligaard ziekenhuis in Mol, ook op de corona-afdeling.
Wat is vandaag eigenlijk jouw grootste doel of uitdaging als verpleger?
Mijn grootste doel is eigenlijk de mensen eigenlijk zo goed mogelijk te verzorgen. En toch ook dat ze ook wat contact hebben met de familie, want dat is de laatste tijd is dat natuurlijk minimaal. Dus als ze eens contact kunnen hebben via de gsm of via internet, dat is altijd wel leuk. Maar in de eerste plaats natuurlijk, maar dat geldt wel vroeger als nu eigenlijk voor de mensen zo goed mogelijk te verzorgen eigenlijk. Dus, en ze proberen er door te halen door de moeilijke periode. Hè.
Mm-hmm. En zijn dat dingen die je s'avonds mee naar huis neemt?
In het begin dat ik daar werkte, eigenlijk de eerste 2 jaar nam ik wel vaak zo een verhaal mee naar huis. Nu moet ik wel zeggen, de laatste jaar, want ik werkte nu 10 jaar, ken ik het privé en het werk wel gemakkelijk van elkaar gescheiden houden eigenlijk. Het is natuurlijk niet aangenomen om iemand te zien achteruit te gaan, maar als ik weet dat ik alles heb gegeven binnen mijn mogelijkheden, dan kan ik toch met een redelijk tevreden gevoel naar huis, zal ik zeggen.
En sta je nu eigenlijk anders in het vak als verpleegkundige sinds de coronacrisis?
Anders niet, maar ik merk nu wel dat het respect van anderen, van de medemensen eigenlijk, ten opzichte van het ziekenhuispersoneel in het algemeen wel verbeterd. Dus ook de collegialiteit tussen de verpleegkundigen en tussen de andere medewerkers is eigenlijk ook heel goed. Dus dat is eigenlijk wel leuk. Dat we elkaar voldoende steun geven in deze periode eigenlijk, ja.
Ja, ik hoor dat je zegt van ja, we proberen de mensen toch in contact te laten staan met thuisfront. Via gsm of tablet of wat zijn zo nog manieren waarop dat jullie daaraan proberen bij te dragen?
Voornamelijk via gsm en tablet. Nu zijn er de psychologen die elke dag wel een paar uurtjes vrijmaken om de mensen die moeilijk met internet of gsm overweg kunnen, van die ook zo'n goed mogelijk contact hebben met thuisfront. Dus dat is wel eigenlijk leuk dat die ook zo'n initiatief namen hebben. Dus dat is gewoon, ja, je ziet aan die mensen dat dat heel veel deugd doet. Dat die toch eens een klein gesprek kunnen hebben met de familie of zo, want ja, dat is soms helemaal weg nu, dat contact. En dat is wel niet leuk voor die mensen ook niet, dus.
Ja, dan speelt de eenzaamheid toch ook wel een grote rol. Niet alleen het fysieke uiteraard, het niet gezond zijn op dat moment, maar ook een aantal sociale factoren, contact met de familie, de eenzaamheid.
Ja, dat is voor die mensen emotioneel heel zwaar, want ja, je ligt daar geïsoleerd tikkels en ja, je zit ook maar binnen vier muren en dat is niet gemakkelijk. En voor het genezingsproces is dat ook wel goed eigenlijk, dat je weet dat je steun hebt van familie en vrienden eigenlijk. Dus dat is eigenlijk kan alleen maar ten goede komen.
Ja. We zitten allemaal in een moeilijke situatie. Ja, zeker de mensen die gehospitaliseerd zijn en het thuisfront, de vrienden, familie. Zie je ondanks alles toch ook iets positiefs aan heel deze situatie?
Ja, positief. Op mijn persoonlijk vlak wel. Ik heb altijd al een overvolle agenda gehad met mijn bijberoep ook. En dat valt nu even weg, dat bijberoep. Dus het is voor mij wel een beetje minder stress thuis en zo. Dus dat is wel aangenaam. Je hebt ook meer tijd precies voor de kinderen en zo. Nu ook omdat ze niet naar school kunnen en zo natuurlijk. Dus dat is wel aangenaam. Maar ja, ik hoop natuurlijk ook dat alles zo snel mogelijk terug het oude kan worden. Dat we het gewone leven terug kunnen oppikken. Hè.
Ja, absoluut. Thomas, nog een laatste vraag. Hoe zorg jij eigenlijk voor jezelf tijdens deze periode?
Voor mij is het voornamelijk een zaak dat ik mezelf op werk ook heel goed beschermen als ik in de quarantaineafdeling ga. Ook niet alleen voor mijn collega's, dat ik ook denk aan dierengezondheid, maar ook aan de gezondheid van mijn gezin eigenlijk. Ik zou niet graag hebben dat ik het virus of de ziekte mee naar huis neem en zo mijn familie besmet, dus dat zou ik niet willen.
Ja, en zijn er speciale of specifieke dingen dat je doet om jezelf ook eens te ontspannen na zo'n hectische dag en zo'n intense momenten?
Ja, we gaan, zoals heel veel mensen denk ik, gaan we ook regelmatig wandelen met de kinderen. Dus dat helpt wel bij de ontspanning. Ik kijk wel eens het nieuws, maar toch ook niet te veel. Want anders, ja, het is al wat de klok slaagt over COVID-19. Dus dat probeer ik toch niet altijd te volgen. Ik doe gewoon mijn job en ik doe ook mijn job hier als gezinslid, zal ik zeggen, voor de kinderen te zorgen en voor mijn vrouw. Dus dat is het belangrijkste.
Oké, dat is ook heel belangrijk, inderdaad. Ja, Thomas, zorg goed voor uzelf, voor iedereen daar op de afdeling en daarbuiten. En ik zou zeggen, ja, take care en tot een volgende.
Ja, we gaan ons best doen en ja, we moeten er toch samen door. Dus we gaan ons best doen, dat gaat lukken, hè.
Voilà, dus bedankt voor het interview.
Ja, dank u wel.
Agnes, welkom bij onze podcast.
Goedemorgen.
Hallo, vertel eens, wie ben je en wat doe je eigenlijk?
Mijn naam is Agnes Bosmans. Ik ben directeur HR en Algemene Diensten bij Vito. Vito is een Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek. Dus we doen onderzoek naar duurzame technologieën. Het hoofdkantoor is in Mol. En daar werken zo'n 800-tal medewerkers.
Mm-hmm. En hoe gaat Vito om met medewerkers in deze tijden?
Wel, het zijn heel speciale tijden voor ons. We hebben het geluk dat heel veel van ons mensen eigenlijk kenniswerkers zijn, onderzoekers, en die kunnen van thuis uit werken. Mm-hmm. Dus wij hebben de laatste weken heel wat efforts gedaan op het gebied van IT-ondersteuning om ervoor te zorgen dat iedereen een goede VPN-verbinding thuis heeft en dus van thuis uit kan werken. Mm-hmm. En dan de mensen die nog naar de gebouwen zelf van Vito moeten gaan, dus dat is voornamelijk de laboranten en de technici, daarvoor wordt gezorgd dat ze zeker die social distancing kunnen respecteren.
Ja, een hele uitdaging deze tijd. Wat is voor jullie zelf als organisatie de grootste uitdaging momenteel?
Wel, de uitdaging is in eerste instantie dat de business kan blijven verder draaien. Hè. Wat we absoluut niet willen is dat mensen op technische werkloosheid moeten terechtkomen. Dus we moeten daar heel creatief mee omspringen. We hebben bijvoorbeeld gezorgd dat de laboranten van 's morgens heel vroeg tot 's avonds laat kunnen werken. Zodat ze inderdaad die social distancing kunnen respecteren. En ook de mensen thuis proberen wij zoveel mogelijk mee geconnecteerd te blijven, want dat vind ik heel belangrijk, dat we blijven contact houden.
En hoe doen jullie dat dan, Jess?
Wel, we hebben de afgelopen weken dagelijks een overleg met de directie en het management van Vito, waar we een aantal zaken bespreken. In het begin was dat heel praktische zaken rond, oké, we hebben nog wat mensen in het buitenland zitten, we moeten die zo snel mogelijk terughalen. Wat doen we nu dat de grenzen gesloten zijn en de mensen van Nederland, hè, we hebben een 30-tal mensen uit Nederland die bij ons werken, hoe krijgen we die dan de grens over? Hè? Zo van die heel praktische zaken besproken we dan. En dat werd dan gecommuniceerd via ons intranet. En uiteindelijk dan ook, want je schaaft uiteraard altijd bij in functie van nieuw inzicht, hè, hebben we het ook altijd via een mail verstuurd naar alle medewerkers. En dus de afgelopen weken kreeg elke medewerker van Vito een mail van mij met, ja, we noemden het de corona-update.
Dat is wel, ging
heel generiek, hè. Dus dat kon gaan van, ja, die en die functies kunnen thuiswerken, die en die kunnen naar labo komen, maar ook tips rond hoe ga je nu om met thuiswerken en kinderen thuis. Hoe kan je nu creativiteit invullen? Hoe leef je in deze tijden? Want het is voor medewerkers ook een stuk zoeken, uiteraard. Hè?
Ja, klopt. Hoe gaan jullie medewerkers om met de situatie? Zijn er daar dingen die dat je opvallen?
Ik ben eigenlijk aangenaam verrast. Dus mensen hebben schrik. Toch zeker in het begin hadden heel veel schrik. Maar er was een grote loyaliteit en collegialiteit. Echt zo van, ja, we zitten hier samen in, we zullen hier samen doorgeraken. Dus ook een heel grote solidariteit.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld helemaal in het begin, toen de crisis uitbrak, gevraagd aan alle afdelingen waar dat er labo's zijn, van hebben jullie beschermend materiaal over? Dat jullie niet noodzakelijk nodig hebben nu, dag van vandaag. Ik heb die allemaal verzameld en dan uitgedeeld aan de lokale ziekenhuizen, die daar heel, heel blij mee waren.
Dat is mooi.
Ja, en dan merk je van die solidariteit bij de mensen, van niet zo van, we gaan dat zelf voor onszelf houden. Nee, dat werd echt allemaal naar het verzamelpunt gebracht en ging het dan naar de eerste lijn, inderdaad.
Ja, knap en heel erg nodig ook, lijkt me. En Jess, zijn er nog tips dat jullie kunnen meegeven aan andere bedrijven?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je geconnecteerd blijft bij je medewerkers. Iedereen is zoekende van hoe dat je moet werken in deze omstandigheden. Belangrijk is dat je blijft contact houden. Dat de richtlijnen nageleefd worden, altijd voor ogen houden dat het tijdelijk is.
Ja.
Een heel belangrijke vind ik ook eigenlijk van, is mensen aan te raden om een stuk ook offline te gaan. Want als je echt, je hebt de neiging, hè, zeker in het begin, om alle nieuwsflashen te volgen en social media te checken. En na een tijdje begint dan dat ongezonde te overheersen. Dus ik zou daar ook aanraden, volg gewoon dezelfde frequentie als je vroeger deed. Als je 's morgens naar het nieuws luisterde en 's avonds naar het nieuws keek. Maar wel blijf dat dan nu ook doen. Ga niet elk uur naar het nieuws luisteren, want dan word je daardoor overstelpt.
Ja, dus als ik je goed begrijp, connectie maken, blijven behouden en af en toe ook het offline gebeuren een plek geven.
Ja, absoluut, absoluut. Okay. Ja.
Misschien nog een afsluiter, Agnes. Wat is jouw persoonlijke gouden raad aan de luisteraars?
Structuur brengen in uw nieuwe leven nu, doelen stellen, dagelijks doelen stellen van dit ga ik vandaag doen en dit ga ik morgen doen en telkens voor ogen houden van dit is maar tijdelijk.
Oké, prima. Heel erg bedankt voor je bijdrage, Agnes. Tot later en veel succes verder bij Vito.
Dankjewel, graag gedaan. Dag.
Dankjewel. Wim, welkom.
Goedenavond.
Hallo, drukke tijden als burgemeester?
Ja, het is inderdaad zeer druk. Hè. Ik zou zeggen, sinds bijna midden maart zijn we eigenlijk dag en nacht bijna aan het draaien om die coronacrisis mee te bekampen in Molle.
Ja, wat is eigenlijk momenteel jouw grootste bezorgdheid?
Goh, de grootste bezorgdheid is toch nog wel steeds, denk ik, het aantal besmettingen in Mol. Momenteel nog wel onder controle. In het Heilig Hart Ziekenhuis kan de situatie ook baas. Maar het is denk ik wel heel belangrijk dat we de Mol zo houden. Hè. Denk ik, eergisteren lag op intensive care 9 van de 10 bedden gevuld. Ja, je voelt dan ook van die druk begint te ontstaan. Een tweede grote bekommernis zijn toch wel de kwetsbaren en de woonzorgcentra. Ik heb vandaag nog overleg gehad met die drie centra en momenteel zijn daar nog geen COVID-besmettingen vastgesteld. Maar we beseffen allemaal, moest dat komen, dat dat zeer desastreuze gevolgen kan hebben. Dus dat zijn natuurlijk toch wel ja, een aantal bezorgdheden die we hebben. En waar we natuurlijk proactief proberen die zaken te voorkomen.
Ja, zeg, en welke is jouw focus in de aanpak van deze situatie?
Ja, onze eerste focus denk ik was, is heel duidelijk aan de molenaren uitleggen welke regels er in Brussel uitgevaardigd werden, maar ook vooral waarom. Hè? Daar zit wel een verhaal en een logica achter. Het in je kot blijven, behalve dat je moet gaan werken of om te gaan winkelen, om eten te gaan kopen, dat is natuurlijk cruciaal. Eigenlijk willen we een stukje aan de molenaar uitleggen dat je sociale bubbel, de mens waarmee je in contact komt, eigenlijk zo klein mogelijk moet zijn. Om natuurlijk te vermijden dat het virus telkens maar verder besmet en dat daardoor ons gezondheidssysteem, zou ik zeggen, in de problemen zou komen. Daarom speelt communicatie daar een supergrote, belangrijke rol in. En eigenlijk de kernboodschap die wij wilden uitdragen daar was, zorg goed voor jezelf. Zorg ervoor dat je de regels goed naleeft, want dan zorg je natuurlijk ook voor elkaar. Dus dat is toch wel, denk ik, de focus. En uiteraard ook medisch samenwerking met ziekenhuis, huisartsen, de eerste lijnzone, om er eigenlijk gewoon voor te zorgen dat er capaciteit bij gecreëerd wordt, dat er heel goede afspraken gemaakt worden, dat de spoed niet overrompeld wordt. Daarom hebben we een triagecentrum in de Sporthal de Nuit opgestart. En dat zijn toch wel heel intense besprekingen die dat daar al rondgevoerd hebben.
Ja. Wim, je bent niet alleen burgemeester, maar ook papa. Hoe wordt er bij jullie thuis omgegaan met deze toestand?
Ja, dat was inderdaad toch ook wel bijzonder, hè? Denk ik, toen van die donderdagavond laat dat eerste minister Wilmes de maatregelen afkondigde, dan van vrijdagmorgen in één keer vielen al de hobby's weg, hè? Het dansen, het gidsen, volleybal, muziekacademie, ook van maandag niet meer school, dat had natuurlijk een hele grote impact. Zelf drie dochters, twee van de lagere school, eentje van de kleuterschool en... Ja, het was een beetje onwezenlijk, een beetje zoeken ook wel wat terug back to the basics, hè. De eenvoudige gezelschapsspelletjes spelen, een wandeling is rond de kerktoren, bij ons aan vooral de 15 kapelletjes in Achterbos. Met uiteraard een papa, die denk ik wel al 12 keren per week al een crisiscel had, maar ook nog overleggen met de gouverneur, medische overleggen. Dus ik moet ook wel toegeven dat natuurlijk gelukkig maar mijn echtgenote daar ook een grote rol heeft in kunnen opnemen, want zeker die eerste dagen waren hectisch van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar de kinderen zijn heel creatief, hè. Ze maken ook filmpjes, opdrachten van de gidsen, van dansen. Ze redden zich goed, hè. Ze maken ook al best wat schoolwerk, hè, via ook digitale toepassingen en zo. Maar het is toch een bijzonder moment en ja, zij voelen dat zo ook wel aan. Vooral de jongste zit nog in een kleuterschool, tweede kleuterklas, ja, die kan het moeilijk allemaal plaatsen.
Ja, ik wilde net vragen, begrijpt ze wat er allemaal aan de hand is?
Ja, ze weet natuurlijk wel dat ze zegt van de virusjes moeten weg, maar goed, omdat ze dat vaak gehoord heeft. Ze snapt het denk ik niet helemaal en ja, ze zullen graag terug naar school gaan. Hè? Dus op zich merk je dan natuurlijk ook de sociale contacten. Ook onze kinderen waren ook heel bezig bij hè? En in één keer valt dat allemaal weg. Dus ja, dat is toch wel bijzonder raar. De twee grote volgen ook toch wel heel hard het nieuws eigenlijk, omdat ze er ook wel geïnteresseerd in zijn. Gelukkig maar dat niemand in de familie of de dichte vriendenkring er ook ja, door besmet is. En daarom is het voor hen toch nog een klein beetje een ver van hun bed show. Maar voor hetzelfde geld kan dat morgen een ander verhaal zijn.
Ja, oké. Okay. Zeg, wat zijn zo de dingen waar je zelf moed uitput?
Ja, wat mij enorm veel moed gegeven heeft, en mij ook wel een vierde burgemeester gemaakt, is dat ik gezien heb hoe dat honderden molenaars eigenlijk ja, rechtgestaan zijn, zichzelf opgegeven hebben om allerhande zaken te doen. Hè. Er zijn echt mensen die nu al weken mondmaskers aan het maken zijn. Er zijn schorten aan het maken voor de klinieken en de woonzorgcentra. De bloemisten hebben al hun bloemetjes naar de woonzorgcentra gebracht. Ons ziekenhuis heb ik heel nauw contact mee. Zeggen ook van, wij voelen ons gedragen door de Molse bevolking van de omliggende gemeenten. We krijgen daar heel veel, ik zou zeggen, sympathie, maar ook ondersteuning en een lekkere hapjes. Er is een oproep voor vrijwilligers geweest van het Heilig Hart Ziekenhuis. Bijna 200 vrijwilligers hebben daarop ingeschreven. We hadden zelf een beetje de vaststelling gemaakt dat natuurlijk het onderwijs van thuis uit heeft wel wat digitale moeilijkheden op zich. Hebben wij oproeps gedaan om laptops in te zamelen, dan weer met vrijwilligers die klaar te maken. Ik denk dat we nu al aan 65 laptops zitten en de eerste 10 zijn vandaag ook al vertrokken. Opkikkertjes, dat is een systeem dat opgestart is om tekeningen naar alle zorgcentra te sturen. Ja, je voelt gewoon dat heel veel positieve energie en dat mensen ook zeggen van ja, waar dat we kunnen helpen, zullen we helpen voor elkaar. Ja, dat is natuurlijk, dat geeft u zelf ook weer moed en energie om door te gaan. Wij communiceren heel uitvoerig. We doen ook heel bewust een hele open, transparante communicatie. Om de 2, 3 dagen komt een verslag vanuit onze medische coördinatiecel. Je merkt ook dat de Molenaars dat enorm appreciëren. Dan ook zeggen van gemeente, je doet dat goed. Ja, dat geeft u natuurlijk ook weer zin en energie om verder te gaan, hè. Ja, we horen uiteraard ook de verhalen uit de ziekenhuizen, uit de woonzorgcentra. Iedereen die er dagelijks mee bezig is. Ja, je hebt onmetelijk respect eigenlijk voor die mensen die dagelijks, zou ik zeggen, een grote strijd aan het aangaan zijn. Maar ook, en dat vind ik ook wel heel tof, dat je nu merkt van dat de maatschappij, dat daar de poetsvrouw ook superbelangrijk is. Degene die de rekken van een warenhuis vult, een truckchauffeur. Dus eigenlijk is het toch wel een verhaal, denk ik, dat heel wat beroepen, die misschien soms net iets minder gerespecteerd worden, dat we in één keer toch ook wel vaststellen van tja, en die zijn toch ook wel heel, heel belangrijk. En ik hoop uiteraard ook voor de zorg. Ja, iedereen heeft een hart voor de zorg, maar dat we natuurlijk ook ervoor gaan blijven zorgen. We hebben een heel goed zorgsysteem. Ik zeg vaak tegen mijn kinderen, we zijn bijna denk ik het beste land om dit aan de hand te hebben, hè. Als je in derde wereldlanden of ergens anders woont, zou het veel moeilijker zijn. Maar we moeten natuurlijk er ook wel voor zorgen, denk ik, naar de toekomst, dat we dat ook zo houden, hè. We hebben heel veel intensive care bedden in België. Is misschien een beetje duurder, maar ze komen nu toch ook wel heel goed van pas.
Ik hoor het, heel wat initiatieven, heel veel mooie initiatieven in Mol die worden opgezet en gevolgd. Wat is nog iets wat jij wil meegeven aan de luisteraars?
Ja, ik denk dat daar absoluut de kernboodschap is: nog volhouden. Ik heb vandaag nog overleg gehad met de kliniek en de cijfers zijn aan het stabiliseren, maar toch nog vandaag ook nog 480 nieuwe ziekenhuisopnames in België en 510 ontslagen. Dus we zijn er nog zeker niet. Wij voelen ook nu al aankomen dat de maatregelen nadien ook pas gefaseerd gaan afgebouwd worden. En het blijft gewoon, denk ik, super belangrijk om heel goed te begrijpen waarom die maatregelen er zijn. We hebben zeker absoluut nu allemaal de hoop en we voelen dat ook dat het aan het beteren is. Maar het zal toch nog een werk van lange adem zijn. En ik ben ervan overtuigd, en ik merk dat ook in Mol, als ik in Mol hoor, luister, dat iedereen daar een zeer grote bereidheid heeft om in zijn kot te blijven, om samen dat virus te gaan verslaan. Maar ik hoop ook, en ik ben er zeker van, dat momenteel natuurlijk ook heel wat mensen het ook moeilijk krijgen, hè. Niet alleen omdat iemand van je familie besmet zou zijn, maar gewoon psychisch, psychologisch. Het zijn op zich moeilijke tijden. Wij kunnen ook heel vaak een luisterend oor voor elkaar zijn. Dat hoeft niet fysiek, maar dat kan ook via telefoon of Skype of andere mogelijkheden. Is een kleine attentie, is iets in de brievenbus stoppen. Dus ik hoop uiteraard dat de Molenaar ook gewoon heel zorgzaam zijn voor elkaar de volgende maanden. De maatregelen nog goed blijven naleven. Ja, en dat we dan binnen een tijdje achterom kunnen kijken. Op zich dan ik toch wel denk ik als een fiere burgemeester dat wij een zeer zorgzame gemeente voor elkaar zijn. En hopelijk dan ook met zo weinig mogelijk besmettingen en zelfs ook overlijdens geconfronteerd zullen worden. En dan maar duimen dat het vaccin er snel zal zijn en dat we eigenlijk deze toestand, die echt wel abnormaal is, hè, al de werkingen zijn ontwricht, overal werkt men op andere manieren, ja, dat we die dan achter ons kunnen laten. En dat zal wel een voetnoot in de geschiedenis blijven, maar dus hopelijk zo snel mogelijk dat we dat hoofdstuk kunnen afsluiten.
Absoluut. Dus als ik je goed begrijp, volhouden en zorgen voor elkaar en
Ja.
uiteraard in uw kop blijven.
Voilà, dat is
Goed.
perfect zo.
Goed, dankjewel, Wim.
Hey Petra, stel jezelf eens voor. Dag Lotte, ik ben Petra. Ik ben een alleenstaande mama, ondertussen 5 jaar. En ik heb een dochter van 6 en een zoon van 9 jaar. En sinds een drietal jaar wonen wij in Molgrompel. En wij vinden het hier fijn wonen.
En hoe is dat nu om als alleenstaande, werkende ouder met twee kinderen in een lockdown te zitten?
Ik was al wel wat gewend, maar het is toch nog wel iets anders dan gewoon fulltime alleenstaande mama zijn. Voordien was ik al mama en papa en werknemster. En soms ook gewoon eens Petra, want dat is ook nog eens fijn om soms eens gewoon Petra te zijn. Maar nu, in de afgelopen weken, had ik het gevoel dat er toch nog heel wat andere verwachtingen op mij afkwamen. Zo probeer ik zo goed en zo kwaad mogelijk van thuis uit te werken met de twee kinderen thuis. Maar ook vanuit de school zijn er verwachtingen om opdrachten te doen voor of samen met de kinderen. Huistaken en oefeningen. En anderzijds krijg ik ook nog heel wat mails in mijn mailbox van de vrije tijdsbestedingen van mijn kinderen. En word ik af en toe ook wel wat verwacht om karatejuf te spelen of dansjuf of drumlessen te geven. En dat maakt het allemaal niet zo simpel altijd. Maar we proberen dat wel wat los te laten ook, want ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om op tijd en stond dingen los te laten.
Ja, en hoe krijg je alles rond?
Hoe krijg ik alles rond? Ik ben van nature nogal een hele flexibele, gelukkig. En ik probeer nu in deze weken ook heel flexibel om te springen met mijn tijd. Maar ik betrap er mij wel eens op dat ik denk of dat ik zeg aan de kinderen ook van ik heb precies minder. Nog minder tijd en nog minder uren en dagen in een week dan dat ik zou willen. Dus dat is eigenlijk heel gek. Ook al ligt het leven stil, hier in huis ligt het helemaal niet stil, heb ik de indruk. Gewoon door het feit alleen al dat je met drie samen zit in huis altijd. Ja, ik stofzuig nu meer dan dat ik vroeger deed, eerlijk gezegd.
En was het grootste verschil, denk je, met een alleenstaande ouder of een klassiek of nieuw samengesteld gezin in deze periode?
Ja, misschien een voordeel is dat ik wel gewend ben om alles alleen te doen met de kinderen en heel erg gericht ben op mezelf ook, omdat ik dat moet ook, omdat ik dat ook moest in het verleden om mijn plan te trekken, om het zo uit te drukken. Langs de andere kant denk ik ook wel als je als koppel in lockdown zit of aan huis gekluisterd zit, dat je toch wel dat toch wel fijn is dat je iemand hebt, een volwassen iemand dan, om dat mee te delen. En dat heb ik niet. Maar ja, gelukkig zeg ik, gelukkig heb ik wel een goed netwerk van vrienden en vriendinnen waar dat ik bij terecht kan. En die contacten kan ik nu wel onderhouden. Via social media en zo. Dus dat maakt de wereld wel wat kleiner. En ik ben blij dat ik zo'n netwerk heb, want ik realiseer mij ook wel dat er heel wat mensen zijn die niet zo'n netwerk hebben van vrienden en kennissen, waarbij dat ze er. Ik heb bijvoorbeeld.
Ja, de verbinding was even slecht. Sorry, ik hoor je zeggen van je moet verschillende rollen opnemen. Dat is niet altijd even makkelijk. Dat is een groot verschil met een gewoon of een nieuw samengesteld gezin. Maar ga jij en de gezinsleden op een andere manier met elkaar om in deze tijden?
Ik denk dat ik mijn kinderen vooral wil meegeven dat we eigenlijk allemaal in dezelfde situatie zitten. En dat we goed voor elkaar moeten zorgen. Dat het voor niemand makkelijk is op deze moment. Maar dat het daarom belangrijk is dat we goed voor elkaar zorgen en lief zijn voor elkaar. En dat vind ik toch wel een hele belangrijke boodschap. Dat ik wil meegeven naar hun toe. Op zich vind ik persoonlijk dat ze er vrij goed mee omgaan. Want het is niet makkelijk om niet naar school te kunnen gaan. Geen hobby's te kunnen uitoefenen. Hun vriendjes niet te kunnen zien. Je zit echt constant met drie op elkaar. Maar ik vind dat ze daar eigenlijk ook vrij flexibel mee omgaan.
En merk je dat ze op een andere manier met jezelf dan omgaan of voor je zorgen?
Ja, ik vind dat wel. Ze zijn eigenlijk ook heel bezorgd om mij. En ze hebben vanmorgen nog een koffietje voor mij gezet en dat dan naar boven gebracht, naar mijn slaapkamer. Dus ze proberen zoveel kleine dingen te doen om mij een beetje te verwennen. En dat vind ik eigenlijk best wel lief. En dat maakt het inderdaad ook wel draaglijker. En ja, voor mezelf, en dat is misschien ook een boodschap dat ik wil geven naar andere alleenstaande ouders of mensen die alleen wonen, of ja, ook mensen die een partner hebben, van bouw genoeg momenten ook in van me-time, denk ik. Al ga je eens even een half uur in bad liggen of even een boek lezen en in je eigen bubbel je terugtrekken, denk dat dat ook heel belangrijk is. En dat we dat soms wel eens durven te vergeten om ja, te zorgen voor anderen of klaar te staan voor anderen. Maar ik denk dat we in het gewone leven, maar zeker ook nu onder deze omstandigheden, ook voor onszelf moeten zorgen, zodat we voor anderen kunnen blijven zorgen.
Oké, dus ik hoor vooral zorgen voor anderen, maar ook zelfzorgen, dat dan een heel belangrijk deel is en blijft. Ja, om het hoofd koel te houden en om de situatie aan te kunnen.
Ja, absoluut. Ja, en dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. En ik merk dat nu ook wel. Zo, voor mij als alleenstaande mama, ik kan in het gewone dagelijkse leven wel terugvallen ook op een netwerk van babysits. Ik heb goede vrienden en vriendinnen ook die regelmatig voor mij in de bres springen. En voor mijn kinderen in de bres springen als ik dat vraag. Maar dat kan nu niet. Dus ik moet wel ergens een beetje zelfzorg inbouwen, ook om het vol te houden.
Ja, en dat begrijp ik.
Ik besef ook wel langs de andere kant dat ik ja, misschien heel veel geluk heb dat ik nog kan werken, mag werken in deze periode. Dat ik gezond ben. Want ja, als dat allemaal niet is, dan is het nog schrijnender, denk ik.
Ja, klopt. Petra, heb je nog een laatste boodschap aan de luisteraars?
Misschien een beetje teruggrijpen naar wat ik al gezegd heb, van zorg goed voor jezelf en hou dat niet alleen bij woorden, maar koppel daar ook daden aan. Neem dat bad, lees dat boek, mediteer even, trek even alleen in de natuur als dat kan. En laat uw batterijen even op. Heel belangrijk.
Oké, heel wijze woorden. Bedankt, Petra. Louis, zit je nu thuis of ben je naar school?
Thuis.
En vind je dat leuk of niet?
Ik was naar school.
Ja, wat mis je nu het meeste?
Ergens naartoe gaan.
Waar zou je dan naartoe willen gaan, Louis?
Ergens naar de dierentuin.
Dat lijkt me heel leuk om te doen. Zeg, als alles voorbij is, wat ga je dan als eerste doen?
Nou eens met mijn vrienden een afspraakje maken.
Wat ga je dan samen met je vrienden doen als afspraakje?
Dat weet ik nog niet.
Zeg, heb je ook nog contact met je grootouders of met vrienden? Zien jullie elkaar nog?
Wij kunnen af en soms nog eens skypen.
Ah, skypen. En wat vertellen jullie dan tegen elkaar?
Zodat wij snel terug naar school kunnen.
Ja. En zijn er dingen die dat je misschien ook leuk vindt aan thuis zijn?
Een beetje uitslapen.
Uitslapen. En zijn er nog dingen dat je leuk vindt?
Met mama en papa spelen.
Oké, en wat doen jullie dan allemaal?
Spelletjes. En knutselwerken.
Knutselwerken, ja. En nog dingen?
Papa en ik, die doen vaak buiten spelen. Dus ik denk, er is niks meer.
Oké, maar dat klinkt alvast heel leuk, Louis. En wat vind je niet leuk aan thuiszitten?
Dat ik mijn vrienden niet meer kan zien.
Dat snap ik. Dankjewel, Louis, voor het interview en tot binnenkort.
Dag.
Dit was Ik Tel Tot 3, de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen, reageer of stuur ons een berichtje op iktelt3.be. Vergeet niet, je staat er niet alleen voor, want it takes a village to raise a child.